I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tony Media. PSV houdt Feyenoord op 10. Vitesse klapt voor Theo Bos en Ricky van Wolfswinkel. En Ajax moet meer vrije dagen krijgen. Verder wordt Tom Haaien zeer matig gedekt en zat Kai Sierhuis op de Nimbus 2000. Het is maandagavond, we zijn weer vergezeld door een professional. Tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
Nummer 1, PSV, ja!
Ik ben er klaar mee, ik hou me op niet meer.
Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel.
Gebruik je verstand, godverdomme!
Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog steeds de Eredivisie podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 9 wedstrijden en alle 18 teams door de ogen van een stelletje amateurs. We hebben namelijk Tim en Snijboon even een weekje vraag gegeven in navolging van John van Schip. Dat betekent dat Pepijn en ik vergezeld worden door een professional. Niemand minder dan Marciano Vink.
Hi.
Welkom.
Dank je.
Superleuk dat je er bent op de maandagavond.
1,5 jaar lang elke week in zijn inbox.
Maar ja, onderhand wel.
Dan heb je ook wat.
Ja, absoluut.
Komt dat zien op onze social kanalen hoe Marciano Vink het tekenmoment doet. Dat is genieten. Voor de mensen die niet kennen Marciano, ja, het zijn er waarschijnlijk een paar. Je bent voormalig profvoetballer van Ajax PSV, Genoa, FC Den Haag, aan Ajax Cape Town en het Nederlands elftal. Ondanks door veel blessures blijkt het toch altijd een klein beetje what if. Daar zullen we niet te lang over hebben, maar je prijzenkast niet onaardig, ondanks what if. 2 keer landskampioen, 2 bekers, 2 Johan Cruijffschalen en een UEFA Cup.
Ja, volgens mij wel.
Meer dan de hele Spurs bij elkaar, volgens mij. In een hele bestaan.
Ja.
En inmiddels ben je een van de ankers van ESPN. Wat tegenwoordig in lijkt te houden dat je dat maandag een ESPN-analist hier zit. Dus dat is super goed. Je zet de traditie voor.
Ik heb al gehoord dat bijna iedereen geweest is. Bijna. Ik zeg... Dat er expres bij. Er is er nog eentje die jullie missen. En dan is het
Het spaaralbum compleet.
Nou goed, we gaan ons best doen. Misschien kunnen we het spaaralbum compleet maken. Voor de mensen die je denken te kennen, hebben wij ook wat. Namelijk een rubriek die heet Komt-ie Scoop.
Komt-ie Scoop!
Komt-ie Scoop is Evert ten Apel natuurlijk die de rubriek aankondigt. Waarin wij een vraag stellen aan de gast. Waarvan wij zeker weten dat die vraag nooit aan jou gesteld is, Marciano. Dus bij deze... Veel van de luisteraars kennen je waarschijnlijk als analist, maar niet per se als speler. Als je terugkijkt op
door jouw carrière, maar door de leeftijd van onze luisteraars.
Goeie toevoeging. Als je naar jouw carrière kijkt als speler en je bent nu analist, welk moment zou jij dan nog een keer willen analyseren zelf? Welk moment zou je uitkiezen?
Mijn debuut is sowieso, vond ik best wel apart. In die zin dat Ajax kwam uit een hele moeilijke periode. En wij hadden met...
Welk jaar moeten we denken voor de iets jongere luisteraar?
Zo, 1987. Ik was nog net niet 18. Maar goed, Ajax kwam uit een moeilijkere periode. En op een gegeven moment moest er toch wel wat vers bloed in het eerste elftal komen. Wij hadden het goed gedaan met jonge Ajax, hè, dus Ajax 2. Heel ver gekomen in de beker, volgens mij kwartfinale. En toen vond Johan Cruijff in één keer het voldoende. En Ajax 1 was uitgeschakeld. Dus Ajax 1 zou onze plek overnemen.
Wacht even, dus Ajax 2 kwam verder in de beker dan Ajax 1?
Ja, die werden uitgeschakeld.
Heel vet, hè?
Wat is dan nog Ajax 1, hè?
Ja, precies.
Exact, maar Ajax 2 was toen echt heel goed. En er zaten al die jonge jongens, hè, zoals Witsche, De Boertjes, Roy. En die speelden allemaal in...
Vink.
Die speelden allemaal in Ajax 2. En wij kwamen steeds een ronde verder. Sparta, Groningen, alles uitgeschakeld. En op een gegeven moment Ajax 1, volgens mij, ik weet niet zeker, maar ik dacht tegen Den Bosch of RKC werden zij uitgeschakeld. Dus zij namen het van ons over. En wij allemaal natuurlijk met een zuur gezicht van hoezo? En nou ja, oké, uiteindelijk werd er gewoon gezegd, niet zeuren, mond dicht. Ajax 1 neemt het over. Die ronde vlogen ze er weer uit.
Nee,
serieus.
Dit was echt een what-if. Als Ajax 2 gewoon wat bij
mogen doen. In ieder geval als beloning daarvoor, voor dat hele goede spel, mochten wij als jonge spelers, uiteindelijk werd dat later de patatgeneratie, mochten wij met Ajax 1 meedoen. En Koert Linder was toen trainer, volgens mij spitskoon assistent. En als je dan het bericht krijgt, of je krijgt te horen dat je gaat spelen dat weekend, dan gebeurt
het. Want je debuut was meteen een basisplek.
Ja, gelijk basisplek. En toen was het nog inschuivende laatste man. Nu wordt er gezegd, we doen Schouten achterin en we willen graag een voetballende verdediger achterin. Dat was vroeger echt normaal.
Ja.
Weet je, Koeman speelde achterin. Nou ja, ik speelde achterin. Ja. Ik was niet een pure verdediger. Maar als je dan 17 jaar bent en je mag je debuut maken in de meer. Dat gebeurt er zoveel. De hele aanloop ernaartoe. Met die gasten allemaal eten voor de wedstrijd. En dat was toen nog gewoon een broodje kip. Ja, een broodje kip of een broodje biefstuk.
Ja.
En
dat ging patat dan bij die
leden. Nee, dat deed ik niet. Maar daar ging currysaus overheen, weet je wel, voor de wedstrijd.
Laat Arne Slot het niet horen.
Maar in die tijd kon het allemaal. En ja, wedstrijdbespreking, naam op het bord. En dan begint de wedstrijd. Ja, de spanning het stijgt natuurlijk tot het kookpunt. Alleen op het moment dat dan de wedstrijd begint, dan daalt het ook weer. En als je dan na een minuut of, wat zal het zijn, 8-9 een doelpunt maakt tegenover Ed de Goeie. Wij wisten van Ed de Goeie, die ging altijd vroeg liggen. Dus als je op Ed de Goeie afgaat, stiften. Nou, dat had ik dus wel echt wel goed begrepen. En ja, als ik dan die goal analyseer, dan is het echt wel een goal die in die tijd echt nog kon. En waar je nu al onderweg, nou, minimaal 2 doodschoppen en 2 kleerkasten tegen was gekomen.
De ultieme inschuivende verdediger die gewoon doorloopt. Libero,
die gewoon helemaal door op de keeper loopt. Dat kon.
Dat was een beetje Jan Vertonghen in zijn laatste jaar bij Ajax. Die liep ook gewoon overal zo dwars. Ja,
exact.
Dwars
dat was denk ik net de laatste Dermen Hoyinkane. Die dus een beetje die overgang richting, we gaan het nou fysieker aanpakken.
Ja, ja.
En we gooien de boel dicht. Maar ik speel Ronald de Boer aan en die legt hem op een gegeven moment breed. En ja, alsof de sluizen open gingen. En ik kon zo doorlopen op Ed de Goeie af. En ja hoor, hij kwam los en hij dook. En ik stift hem over hem heen.
Oh, wat geniaal.
Ja, hè? En dat was wel echt ook.
Kom je wel trouwens in een lijstje met hele jonge doelpuntenmakers?
Ik was volgens mij 6e jongste doelpuntenmaker ooit. En ook gelijk, hè, zoals het betaamt, bij de buurt.
Ja, precies.
Maar goed, weet je, dat was wel grappig, want vanuit je jeugd heb je vaker dat soort doelpunten. En de tegenstanders waren allemaal niet zo goed. Er bestonden nog niet 100.000 BVO's met allemaal jeugd. Dus je speelde tegen DWS, tegen DWV. Nou, en als je dan heel ver kwam, dan kwam je wel eens PSV of FC Twente tegen. Maar goed, dus dat soort doelpunten maakte je vanuit je jeugd wel vaker. Alleen dat je dat dan in de meer, ja, voor toen nog 16 of 18.000 toeschouwers mocht doen. Dat was heel bizar en vreemd, weet je wel.
Maar tegen Ed de Goeie maakte het ook wel net een tikkie meer kult.
Ja, maar tegen Ed de Goeie was, wij vonden dat altijd heerlijk om tegen Ed de Goeie, Joop Hielen en dat soort keepers. Hans van Breukelen. Je wist gewoon dat vroeger, nu blijft ze allemaal als een soortement van ijshockey keepers staan.
Eén knie op de grond, hand in de lucht.
Hand omhoog. Nou, en ze zijn ook allemaal 2 keer zo breed. Want ik denk dat, als je kijkt naar Ed de Goeie, die was lang. Maar
die
was
lag
geen
gewoon
atleet.
Zo op zijn schouder te rusten, zo te wachten tot er iemand aankwam.
Ja, maar het was voor voetballers was het echt een koninkrijk, weet je wel. Het was echt heerlijk. Als je echt een pure voetballer was, dan was mijn tijd om te voetballen. Dan kreeg je nog ruimte, je kon nog iets leuks doen.
Kunnen we je nu nog met een speler vergelijken? Hato?
Nee, ik denk dat ik wel avontuurlijker was dan Hato. Dus ik ben ook uiteindelijk op het middenveld terechtgekomen. Ja, ja. Hato is wel echt meer verdediger. Misschien op de eerste meter sneller. Maar hij.
Frenkie?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat.
Nee, we proberen hem weer lekker in woorden.
Ja, nee. Ik zie de quotes alweer overal staan. Marciano Vink vergelijkt zichzelf. Wacht even. Nee. Ik denk niet dat er op dit moment een voetballer is die met mij te vergelijken is.
Misschien
Boskalli. Hij heeft het fantastisch gedaan vorig seizoen of 2 seizoenen geleden op het middenveld. Hij makkelijk met 2 vingers in zijn neus. Hij is achterin echt een voetballende verdediger. Hij is niet een een verdediger puur zang. Hij heeft ook niet het lichaam van...
Hij voelde zondag waarschijnlijk de concurrentie van jou aan de zijlijn.
Ja, waarschijnlijk dat, wist hij dat, dat dit gesprek kwam.
Ja. Pepijn, je bent er ook. Heb je nog iets meegenomen voor de, voor de jongens? Tim en Snijboon natuurlijk een weekje vrij afgegeven.
Goed nieuws dat ze er niet zijn, want de burgemeester kwam vanochtend naar me toe. Die liep langs onderweg.
Burgemeester van Breda.
Die liep langs. Die was al uit mijn zicht. Die draaide even om, die kwam terug en die zei dat schoolpleingegiegel van vorige week, dat nooit weer.
Dat was ook heel erg.
Dus ik ben blij dat we een gast met kennis van zaken hebben. Maar omdat Tim en Snijboon er niet zijn en omdat Tim er niet is, moet ik even de koning van de derde helft van hem overnemen. Dat is natuurlijk het rubriekje waarin wij op zoek zijn naar het allervetste amateur verhaal, waarbij de leukste inzending aan het eind van het jaar €250 Bartegoed van ons krijgt. We hebben vandaag een mooi verhaal van Wouter Mugge ontvangen. Daar komt hij. Onze speler, trainer, coach Sander van SV11, zesde klasse reserve uit Zwolle-Zuid, is in 2016 de Alpe d'Huez opgefietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte polyneuropathie, waar hij helaas zelf ook aan leidt. Als voetbalteam wilden we hem natuurlijk ook graag sponsoren en al snel kwam het idee naar boven om een benefietwedstrijd te organiseren. Via via hebben wij contact opgenomen met PEC Zwolle, met de vraag of zij hiervoor het stadion ter beschikking wilde stellen. Tot onze grote verrassing wilde PEC hier maar al te graag aan meewerken. Ja. Complimenten voor PEC. Wij mochten een wedstrijd organiseren in het stadion. De hoofdtribune zou open zijn. We mochten gebruik maken van de kleedkamers van het eerste elftal. Er lagen wedstrijdshirts voor ons klaar. En het voor en na de wedstrijd was het spelershuis open voor bier en bitterballen. Onze ouders, tantes, ooms, vrienden, vriendinnen, buren, opa's en oma's kwamen in grote getalen naar het stadion SV 11 een wedstrijd te zien voetballen tegen het vriendenteam van Sandler. Ook een reporter van RTV Oost had het nieuws opgepikt en zo was het feest compleet met interviews voor en na de wedstrijd. Ze zijn nu gewoon Zwolle 1, zijn ze uiteindelijk. Hoogtepunt, en dit is misschien wel echt de koning van de derde helft. De keeper van SV 11 in de tweede helft een penalty mocht nemen naar een handsbal. Sowieso heb je als keeper natuurlijk bijna nooit de kans om te scoren. Laat staan in een Eredivisie voetbalstadion. Echter na een aanloop schoot de keeper de bal ruim richting rij 25 van de tribune. Dit alles is gefilmd en ingestuurd naar de Facebookpagina van Kelderklasse. Wat leidde tot 100.000 views. Nou, samengevat, heel even mochten wij amateurs uit de diepste krochten van het amateurvoetbal een beetje voelen het was om het, hoe het was geweest om profvoetbal te spelen. Maar het belangrijkste natuurlijk dat we Sander hebben kunnen sponsoren op de manier en daarmee een kleine bijdrage konden leveren aan dit enorm nodige onderzoek naar zijn spierziekte.
Heel goed.
Maar van de akte. Mooi verhaal.
Uitstekend. Ja. Van amateurvoetbal gaan wij naar het profvoetbal. En niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
Hey, wedstrijd van de week.
Wedstrijd van de week natuurlijk PSV Feyenoord. Na 3 minuten schreeuwde iedereen in het Philipsstadion 10-10-10. En na 90 heerlijke minuten waren het er geen 10, maar bleven het er wel 10. Door het 2-2 gelijkspel, het verschil 10 punten. En zo kan Peter Bos echt op de platte kar stappen. Marciano, jij was ter plekke.
Yes.
Heb jij meer genoten dan Peter Bos?
Veel meer. Ik snapte ook zijn verontwaardiging over de vraag van Milan snapte ik ook niet helemaal. Want wij zaten boven op de perstribune. En er gebeurde van alles. Er gebeurde heel veel. Het zijn wedstrijden die je niet vaak in de Nederlandse competitie ziet. Waarbij twee teams proberen elkaar zo onder druk te zetten. En de strijd op het middenveld die er gaande was. Die zag echt prachtige dingen. Luc de Jong voelde zichzelf zo vrij. Dat hij op geen balletjes uit de lucht en in één keer
door. Was het weer heel even.
Het was een strijd op scherps van de snede. Twee ploegen die misschien iets vermoeid zouden kunnen zijn. Maar ik zag er niks van. En als je dan de beelden en de samenvattingen later nog een keer terugkrijgt, dan zie je ook gewoon wat een strijd op het middenveld. Kijk, in een stadion ontgaat je ook veel. En de details ontgaan je soms ook. Alleen, ik vond het een fantastische wedstrijd. Een heerlijke wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
Ik denk als je het op Viaplay had laten zien, en een beetje waar het land, waar de voetballers vandaan kwamen, de teams vandaan kwamen, dan had je het zo'n Engelse Premier League wedstrijd kunnen zijn, toch? En daar geniet men altijd van, Pepijn. Ik vond ook Peter Bos, typisch Peter Bos.
Ik denk wel dat we kunnen concluderen na deze wedstrijd dat Arne Slot een betere trainer is dan Peter Bos. Want ik vind altijd dat je een trainer moet beoordelen na rust. En als je zag hoe Feyenoord uit die kleedkamers kwam, daar was Peter Bos. Misschien was hij daar wel van over de zeik, dat uiteindelijk hier de conclusie...
Dus je vindt de voorbereiding voor de wedstrijd minder belangrijk dan het herstel?
Ja, want je weet niet hoe de tegenstander gaat spelen. Ja. Dat is natuurlijk wel ook een kwaliteit van de trainer. Maar pas in de rust kan je als trainer echt je stempel drukken op de wedstrijd.
Maar, maar dan moet Slot wel een hele, hele goeie, want die doet het vaak ook nog al na een kwartier. Weet je wel, dat hij dan tijdens zo'n blessuremoment of dat hij eventjes het moment pakt en een speler bij zich roept en zegt, we gaan niet met 2 druk zetten, maar met 3. En naar de zijkant. Dus hij doet het eigenlijk eerder dan de rust.
Hij is nog beter.
Hij is veel beter dan Bos. Ja. Ja, Bos was daarom helemaal over de zijk.
Maar ik begreep echt niet waarom hij zo negatief, want het was echt bijna een soort verontwaardiging in zijn hoofd van... Ja, heb je een goede wedstrijd gezien dan?
We hebben het vaak over de omgekeerde psychologie van Bos. Ja. En ook naar reporters. Want Milan zat hier toen en die zei... Ja, je moet altijd extreem goed voorbereid zijn tegen Bos. Want je weet nooit precies. Je moet doorvragen. Omdat hij het al helemaal voor heeft bedacht hoe hij gaat antwoorden. Maar hij was hier denk ik nog wat stappen verder. Want niemand had dit verwacht. Nee. Deze reactie.
En op het veld? Ik heb genoten van Quinten Timber. Dat is één. Luc de Jong.
Ik heb genoten... Ik denk de assist van Luc de Jong bij de 1-0... Ja. Dat het mooiste balletje is wat ik dit Eredivisie seizoen heb gezien. Het was zo simpel. Het was een kwast, een kunstwerk. Dat is zo moeilijk op zo'n harde bal. Perfect in de loop.
Ja, je moet sowieso de snelheid eruit halen. En dat het enige
en de hobbel bij Ramalje ook meestal.
Nee, maar het enige wat je kan doen is bijna een liesgeur oplopen. Door je been zo... ontspannen te houden, dat die bal eigenlijk het juiste effect meekrijgt en ook de juiste snelheid. Want Ramaljo die speelde hem echt keihard in. Ja. Die speelde trouwens niet eens zo heel slecht de eerste helft. Maar goed, wat Luc daar doet om die bal dan panklaar voor Tilman. Ik vraag me nog steeds af of het een klein beetje geluk was dat hij hem door de benen dat, van Hanchko.
Ja, ik dacht geluk.
Dat dacht ik ook.
Maar die nemen we wel even mee.
Maar om over Tilman te spreken, wat ik echt fantastisch vind is rechtop voetballers.
Ja.
En dat vind ik hem...
Gakpo ook.
Gakpo heeft dat.
El Ghazi had het.
Rabiot, of weet je Rabiot? Bellingham heeft het Rodri ook wel. En Wiever ook een soort van, maar die heeft nog net iets gebogen schouder. Ja. Maar Tilman is een soort straatvoetballer, waar die normaal diep door de knieën dribbelen handig zijn. En hij staat gewoon rechtop. Dus het lijkt net of hij geen scharnier in zijn knie heeft bijna. Zo recht staat hij.
Ja.
Maar toch behendig. Ik vind het er schitterend uitzien.
Ja, geweldige speler ook.
Ja.
En Timber? Ik noemde hem al even. Het was voor mij de uitblinker bij Feyenoord. Voorselectie Nederland zelf al. Terecht.
Maar hij moet zich niet zo aanstellen bij de hoofd.
Wellenreuter. Denk buiten Wellenreuter. Ja. Die keepte ook wel weer fantastisch.
Ja.
Was hij denk ik ook wel een van de aanjagers. Maar ik vond het balletje die hij op Geertruiden gaf. Die vond ik geweldig. Die afgeslagen vrije trap. Komt terug bij hem. Hij maakt een technische beweging.
Ja.
En hij steekt hem half punterig... stiftje tussen drie man door.
Als Ed de Goeie er had gelegen, was hij ook over Ed heen gegaan.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Nee, maar ik vond dat een geweldig balletje. Maar Timber speelt sowieso, ik denk, dit seizoen fantastisch.
Hij is sterk.
Ja, hij heeft iets mindere periode gehad. Maar dat had ook, denk ik, met die hoofdblessure te maken. Ja. Maar zijn uitverkiezing is meer dan terecht.
Ja. Nog heel veel over Arne Slot. Arne Slot had volgens mij, die loopt al 6 weken te kuchen. En hij zei, als toptrainer zit je eigenlijk altijd tegen een burn-out aan. Pepijn, hebben we hier te weinig aandacht voor? Voor de stress die het met zich meebrengt? Of moeten ze dat op de koop toenemen met de maandelijkse factuur?
De voetbal is natuurlijk wel een hele conservatieve wereld. Dat burn-outs bestaan niet. Slot heeft nu iets opgehoord. Ik denk dat er op heel veel technische kamers van voetbalclubs in één keer zijn. Oh shit, nee. Dit gaan we niet naar de voetbalwereld halen. Dat doen we niet aan. We doen niet aan vakantiedagen. We doen niet aan burn-outs. We doen niet aan mentale problematiek. Nee, maar ik zie het niet af aan Slot. Dat die stress heeft, toch?
Nee, ik denk dat je het soms wel in interviews na afloop merkt. En dat hij dan weer terugkomt.
Gewoon helemaal leeg is hij, hè?
Ja, maar ook soms wel eens geprikkeld. Maar wat je zegt aan hem, zie je het minste af, denk ik. Maar als je nagaat waar ze vandaan komen en waar ze nu staan... dan is er ook geen reden toe geweest om echt... er uitgewoond uit te zien.
Maar hij is nu al tegen een burn-out aan, geeft hij zelf toe.
Nah,
Arne, hoe was het? Je hebt gewonnen. Maakt het uit. Het is maar voetbal.
Ja, precies. Nou ja, we gaan het de komende week in de gaten houden. PSV in ieder geval richting de platte kar kunnen ze langzaam. En dan...
Ja, en een mooie contractverlenging.
Een mooie contractverlenging van een opvallend persoon, Pepijn.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, Pepijn, ingestuurd door Jochem Berends. Maar jij weet wat er gebeurd is afgelopen week.
Ik weet wat afgelopen week gebeurd is. Het is niet Babadi die zijn contract heeft verlengd. Maar zanger Kloot heeft voor een aantal jaar bijgetekend bij PSV. Kom dat bekijken op de social kanalen.
Vlak na het tekenmoment van Marciano. Dat is ook hartstikke leuk. Dus kom dat ook kijken op de social kanalen.
Het wordt een goed weekje voor onze social
content week. En we gaan door naar nummer 3, dat is FC Twente. FC Twente speelde uit bij Vitesse. In de 4e minuut leken alle Vitesse-supporters te klappen voor het vroege doelpunt van Van Wolfswinkel. Maar het was de jaarlijkse Theo Bos-wedstrijd. En na het mooie eerbetoon leek Vitesse de geest te krijgen. Trok de stand gelijk. Rook zelfs heel even aan een overwinning. Maar de commando's van Sturing zitten nog steeds in de hoek. Waar de stompen vallen. En moesten een nieuwe late klap incasseren. 1-2. Deze wedstrijd stond voor mij in het teken van Hadj Moussa natuurlijk. Maar ook van Ricky van Wolfswinkel. En ik denk dat ik bedacht heb waarom hij nog zo goed is, Marciano. En ik wil het aan jou als professional wil ik het testen. Ik zag Ricky van Wolfswinkel buiten zijn doelpunt. Die werd totaal het bos ingestuurd door Hadj Moussa. Door een van die schijnschoten. En dan doet Hadj Moussa alsof hij hem 80 meter gaat openen. En dan blijft hij gewoon stil onder zijn, onder zijn voet liggen. En Ricky van Wolfswinkel draaide zich om. En draaide zich terug en zag nog steeds dat die bal aan de voeten van Hadj Moussa was. En Hadj Moussa speelde rustig terug naar de centrale verdediger. Maar daarna komt het moment. Ricky van Wolfswinkel geeft een high five aan Hadj Moussa. Dus Ricky is zo'n liefhebber dat hij zelfs als hij het bos ingestuurd wordt, zo relaxed, even een high five aan de tegenstander. Lekker gedaan, jongen. Hij maakt gewoon nergens zorgen meer om. Ik denk dat hij daarom nog zo goed is. Kan dat?
100%. Ik denk dat hij een bepaalde relaxedheid over zich heeft. En dat zag je ook vorig seizoen. En misschien raad ik. Maar na de wedstrijd toen Emma uit, volgens mij. En toen liep hij langs de desk. En daar stond er zo'n frietkar erachter. En normaliter lopen die spelers zo in een rechte lijn richting bus. Maar er was er eentje, die stond bij de frietkar. En dat was Ricky van Wolfswinkel. Ik denk dat het hem niet zo heel veel meer uitmaakt. En op het moment
hij heeft natuurlijk
dat
een hele zware blessure gehad.
Ja, maar op het moment dat je dat zeg
en
maar
en hij is de patatgeneratie nog. Dus.
Ook dat. Maar op het moment dat je dat zeg maar over je krijgt, dan is het natuurlijk wil je altijd spelen en altijd basis, maar 7 goals maken vanaf de bank en nou ze zeg maar Boadu hebben gehaald in die 5 wedstrijden dat die aanwezig is, scoort die van Wolfswinkel er gewoon 4.
Ja.
Dus hij heeft zoiets over zich van, weet je, komt het vandaag niet, komt het morgen. En als die bal voor mijn voeten ligt, schiet ik op doel en ze gaan er toch wel in.
Hij heeft de perfecte balans tussen competitie en genieten.
Vind jij te weinig aandacht voor de mentale gesteldheid in de voetballerij? Want ik denk dit namelijk ook, dat omdat hij kan relativeren, omdat hij het allemaal niet zo zwaar meeneemt, het voetbal, dat hij zo goed is. Maar je denkt, ja, als je dat bij een jongen doet die nog veel beter is dan Ricky,
dan moet je nagaan.
Die jongens die zeg maar misschien beter zijn dan Ricky en jonger zijn, die willen nog zoveel. Dus die hebben nog zoveel te bewijzen.
Ja.
Terwijl hij loopt dan rond. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel meer te bewijzen. Ik voetbal omdat ik er van geniet. High five. En weet je, komt het doelpunt vandaag? Vind ik het geweldig? Kan ik er 3 scoren? Dan ben ik pis dat ik er maar 1 heb gemaakt. Maar goed, ik vind het prima want ik heb gescoord. Hij loopt daar echt rond als zijnde van, nou, ik wil de mensen wat laten zien en ik wil genieten en vooral zelf mijn doelpuntjes maken. Hij straalt echt genieten uit. Ja. Ook voor de wedstrijd zag je een beeld waar hij in de hoek van het veld nog even aan het praten was.
Peukie.
Ja, nog net niet. Maar hij was aan het praten met de commentator van de wedstrijd. Dus die tijd hebben andere spelers niet. Nee. Dat is strak het veld op, warming-up, strak naar de kleedkamer en dan begint de wedstrijd. Hij heeft tijd voor een praatje.
Ik heb maar heel even gevoetbald en op bedenkelijk niveau, maar ik had dat totaal niet. Echt, ik was natuurlijk jong, dus wat je zegt. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik had dat zo graag gehad. Zeg maar zo graag dat iemand mij vertelde dat het allemaal niet zo heel erg veel uitmaakte.
Ja.
Maar je kan het vertellen aan jonge spelers, alleen het komt niet binnen.
Nee.
Want die willen de wereld veroveren. Die willen de beste worden. Die willen heel veel geld verdienen en roem. En heel veel likes. Dus je hebt nog zoveel te veroveren, denk ik. En dan
Probleem is dus dat het averechts werkt.
Het werkt ook averechts.
Ja.
En het mentale gedeelte waar we het net over hadden, dat is best wel grappig. Want als je vanuit de jeugd komt, dan wordt er heel vaak gezegd, ja, hij is er mentaal nog niet klaar voor. Maar die weg ernaartoe, dat hele mentale gedeelte, wordt amper getraind.
Ja,
dus
precies.
Waar, weet je, je traint op techniek, je traint op tactiek, je traint op fysiek, op alles. Maar het mentale gedeelte daar naartoe, om echt een volwaardig eerste elftal speler te zijn, dan is vaak, jongen, mentaal is
Dus je krijgt net een eindexamen Italiaans en je hebt nooit Italiaans gehad. Ja, je bent gezakt, want je kan geen Italiaans.
Maar je moet het dus heel graag willen, maar het mentale aspect er klaar voor zijn is, moet het je ook weer niet zoveel boeien.
Dus
het is een soort van hard trainen met zo'n frietkaan naast het veld.
Het is een ingewikkelde puzzel, maar Twente won met 1-2 en blijft zo in de race om de volgende Champions League. Maken wij een uitstapje naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu verhalen, stel op
eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel.
Buitenspel nemen. In ieder geval, Pepijn vandaag iets mee van buiten de lijnen. Pepijn, wat heb je meegenomen, jongen?
Nou, ik wil eigenlijk dat hier een snippet van gemaakt wordt, want ik heb er zo ongelooflijk van genoten. Het was Botafogo tegen Fluminense. En het deed me een beetje denken als ik met mijn vrienden en mijn vriendin uit ben. Dat mijn vrienden wil dat ik in de kroeg blijf. En mijn vriendin wil dat ik naar huis ga. Want er werd een speler die lag geblesseerd buiten de lijnen. Alleen daardoor ging het spel door. Dus toen besloot zijn teamgenoot, die denkt, terug ermee. Dus ja, die trok hem aan zijn benen. Nee. Trok hij het veld in. Maar toen waren de gasten die de warming up aan het doen waren van Fluminense. Die dachten, nee, erbuiten, want we moeten door. Dus die trokken er weer terug buiten de lijnen. Maar dat hadden die spelers in het veld weer door. Denken, nee, eruit. Dus die trokken er weer terug.
Dus eigenlijk werd hij gevierendeeld.
Zoals vroeger.
Ja, dat was goed. Zeg.
Ja, maar,
geniaal.
Uiteindelijk binnen de lijnen spel stil gelegd. Dus dat het was een soort van buitenspel en een stukje binnenspel, want het ging op en neer.
Perfect. Marciano, is jou nog iets opgevallen of zullen we gewoon snel doorgaan naar Sparta tegen AZ, waar je ook was trouwens?
Sparta AZ.
Gaan we doen. Sparta AZ. In weer een wedstrijd met veel Japanners aan de aftrap. Leek een onverwachte Japaner de matchwinner te worden. Yukinari Sugawara schoot AZ namelijk heerlijk op 0-1. Later in de tweede helft bracht alles behalve Japaner Verschuren de stand gelijk. Zo is er na twee overwinningen op rij toch weer werk aan de winkel voor Arno Vermeulen. Marciano, jij was ook hier.
Ja.
Jij was veel. Ver ja, en veel dit weekend. Ja. Leuke zaterdagavond?
Ja, op zich wel. Ik vond ook weer een trainer na afloop die niet tevreden. En ook Klaasie was niet tevreden met het vertoonde spel.
Burnout-achtig niet tevreden? Of?
Nee. Niet burnout-achtig. Maar gewoon dat ze na eigenlijk het gelukje wat ze bij Fortuna hadden. Hè, dat in de laatste minuut de doorkopbal van Zeefuik en dat de Wit hem binnenkalt. Dat je daar een overwinning. En die hadden ze willen voortzetten tegen Sparta. Alleen, Sparta is natuurlijk wel een ploeg die ook gewoon kan voetballen en genoeg kansen creëert. Dat hebben we de afgelopen weken gezien met Mito en Saito. Ja. Dat is best wel een spectaculaire ploeg.
Absoluut.
Aanvallend gezien. Nou, het kon alle kanten op. Weet je, Sparta heeft kansen gehad, AZ heeft kansen gehad. En soms heb ik ook het gevoel in het voetbal, ondanks dat je qua stand en qua club groter bent, soms is het ook wel een wedstrijd waarbij er gewoon hard gewerkt wordt en er misschien net met een beetje geluk meer in zat. Maar het geluk kan ook een keer de andere kant, dat er niet meer in zat. En dan vind ik het altijd, het verontwaardigt me dan een beetje dat die trainers dan na afloop van, ja, maar het vertoonde spel. Weet je, het was gewoon hard werken voor beide. Ze komen allebei uit een hele moeilijke periode waarin de overwinningen niet aaneen geregen werden. Nou ja, Sparta staat nu 9e volgens mij. Ik weet niet, 10e misschien zelfs. Ja, 10e. Er was 4 weken geleden werd nog gevraagd, gaan jullie het record van vorig seizoen, 6e plek verbeteren? Dus in de voetballerij kan het zo snel gaan. En nu zie je weer een beetje een positieve tendens bij AZ. Ja, en Sparta uit is voor geen enkele club makkelijk. Ja. En als je daar dan met een 1-1 hard gewerkt, je hebt een paar kansjes gehad, Sparta een paar kansjes gehad, dan kan het ook zomaar zo zijn dat een 1-1 het resultaat is waar je gewoon, oké, zegt, nou, we hebben er alles aan gedaan en we gaan naar huis.
Ja. Maar deze clubs hebben last van het opportunisme in de voetballerij, want het is bij hun allebei te goed gegaan.
Ja.
En dat is, zeg maar, Sparta is het helemaal niet aan zijn stand verplicht om 6e te worden. Maar vorig jaar 6e, nu leken ze er weer naar op weg. En dan is dat een soort van, dat wordt de standaard. Ja. En dan kan je als trainer, het lekkerder zou zijn als je als trainer zegt, ja, we stonden ook iets boven onze rang. Dit is waar we horen. En dan zit er wel eens zo'n wedstrijdje
want
tussen.
Want dat hele traject van 6 naar nu 10e, dat valt enorm tegen. Ook bij supporters.
Ja. En ook bij mensen van buitenaf die denken, Sparta loopt voor geen meter.
Als ik ooit nog trainer zou worden, dan wil ik heel slecht aan het seizoen beginnen. Dat is veel beter.
Zoals Ajax ongeveer.
Ja.
Goeie brug trouwens. Het werd 1-1. We gaan naar Ajax. Ajax speelde thuis tegen Utrecht. De hele Ajax-selectie leek ze ongeveer 8 dagen vrij te hebben gekregen vorige week. Misschien moet Ron Jans overwegen om hetzelfde te doen bij Utrecht. Want de Donstedelingen oogden zondag slapjes en zagen de poging het eigen record aan te scherpen stranden. Een Amsterdamse kinderhand is tegenwoordig snel gevuld. Maar Ajax oogde stabiel en won aan de bodybuildhanden van Brobbey met 2-0. Maar zou nog even over het systeem van Ajax. Hè?
Ja.
Leg het nog even 1 keer uit. Want iedereen zegt 5-3-2.
Jij bent teamgenoot geweest van het schip, toch?
Yes.
En Genoa.
Bij Genoa, bij Ajax.
Ja.
Ja.
Dus jij kan in zijn hoofd kijken.
Dat werkt helaas niet zo. Nee. Jammer.
Zo werkt het niet.
Nou, dan mag je weer in huis, Marciano.
Ja,
maar.
Nou, dankjewel.
Iedereen heeft het over 5-3-2. Maar ik als leek zie 5-4-1. Of maakt het niks uit?
Ja, je zou kunnen zeggen 5-2-2-2. Ja. Ja, weet je, 2-2-1 bedoel ik.
5-2-2-1.
Nee, 1-5-2-2-1.
Ja,
Louis. 1-5-2-2-1. Nou ja, je mag het zelf invullen hoe je het wilt. Maar er zijn ook momenten geweest dat Kaplan op het middenveld speelde. En dat het gewoon eigenlijk 4-5-1.
Moeten we stoppen met die formaties?
Exact. Okay. Dus ik stop daar gewoon mee. Ja. We weten dat ze met wingback spelen. Dat is niet zomaar. Dat is omdat je gewoon hele zwakke vleugelverdedigers hebt. Nou, daar is een beetje steun aan de binnenkant gekomen. Dat was nog niet helemaal te zien tegen AZ. Maar goed, het leek gisteren er wel op dat het wat stabieler...
Zondag. Als denken ze, hebben ze maandag weer gespeeld.
Nee. Het leek zondag wel stabieler. En ik had ook wel het idee, waar Utrecht de afgelopen weken heel veel furore mee maakte, is met dat druk, dat afjagen. Waar ze zelfs het PSV moeilijk maakten. FC Twente uit gewoon de bovenliggende partij waren. Had Ajax daar wel een antwoord op. En het druk zetten van Utrecht, ja, dat was niet meer dan achter de bal aanrennen. En buiten dat er heel veel kansen kwamen, was wel, dat vond ik dan wel weer mooi van Ron Jans na afloop, dat hij gewoon zei van ja, we hebben terecht verloren.
Ja, ik wou net zeggen, naar jouw reacties op de andere trainers, ik vond Ron Jans, hoe je het moet doen,
ja,
toch?
Die zei ook gewoon van ja, wij waren niet goed genoeg. En Ajax had een antwoord op ons druk zetten. We kwamen niet in de drukmomenten. Nou, en dat vind ik dan wel weer heel knap van de staf van Ajax. Dat ze binnen, nou ja, wat hebben ze getraind? 2 dagen de afgelopen
anderhalve dag. Ja.
Binnen anderhalve dag. Dat ze dus het zo ver gekregen hebben dat Kaplan, nou ja, die leek wel een soort Frans Beckenbauer. Die speelde ervoor, erachter, kousjes op half. Ja. En die was gewoon heel relaxed. En ja, ik vond het best wel leuk om te zien.
Maken die vrije dagen nog uit of gaat het in om de poppetjes? Bijvoorbeeld Kaplan in plaats van Soetelo. Mansveld speelde goed.
Ja.
Dan maken ze uit, ze werken, die vrije dagen.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Waarom is er zoveel ophef om vrije dagen?
Omdat het best wel ongewoon is in de situatie waarin je zit.
Ja.
Kijk, vroeger, en niet heel erg veel vroeger, maar laten
vorige
we
week.
Nee, ja, vorige week vroeger. Laten we erop houden dat een vrije dag werd door voetballers gevierd alsof ze een periodekampioenschap hadden gehaald. Dus als de trainer zei, als we vandaag winnen of we hebben dinsdag vrij, dan keek je als voetballer uit naar die dinsdag vrij. Bij God wist je niet wat je ermee moest doen, maar je had vrij. Je hoefde niet op de club te komen.
Ja.
Dat gevoel, dat heerst denk ik ook bij de mensen, dat spelers hard werken en die trainers uiten dat ook. We hebben deze week heel hard getraind.
Ja.
Nou, en uiteindelijk dan verwacht je, ze krijgen ergens ooit wel weer een keertje een dagje vrij. Maar als je dan in één keer leest, 3 dagen vrij? Terwijl je net op zondag tegen AZ verloren hebt, waarbij het er niet uitzag dat er heel veel controle was. Dan zou je toch denken van, ga beelden bekijken, ga oefenen. Je hoeft niet hard te trainen, maar zet de poppetjes informatie neer. En waarom doe jij wat je doet? En als hij beweegt, beweeg jij. Weet je, dat soort dingetjes, dat verwacht je. Maar nou blijkt achteraf dat alle commotie die er was... Ja, hij heeft 4 dagen vrij.
4 dagen deze week, vind ik ook goed.
Dat vind ik ook goed. Alleen maar spelen op donderdag. Dat
wij hebben...
We gewoon niet komen op naar... Nee, we zijn vrij donderdag.
Zijn vrij, sorry. Ja.
Misschien toch weer Ajax 2 naar voren schuiven.
Ja, dit jaar niet, denk ik.
John van Schip, altijd geroemd om zijn, zeg maar, zijn people management. Nou, dat werd een beetje minder nadat hij zijn eigen spelers... Nee. Maar is het niet gewoon heel knap gezien? Die gasten zitten er ook allemaal helemaal doorheen dit seizoen. Wat je zegt, een dag vrij is voor een voetballer natuurlijk een soort van Valhalla. Of een soort dat hij dacht, deze ploeg moet even helemaal niet aan voetbal denken.
Ja, Marciano zei net, een vrije dag. Je was godsblij dat je vrij was. Je wist niet wat je moest doen, maar misschien wil hij het omdraaien. Dat hij godsblij is als ze naar de club mogen. Dus zeggen, jongens, ik wil jullie niet meer zien.
Zo'n soort van een zaterdag was de mooiste dag van de week. Dat gevoel weer terugkomt.
En dat was dus in het stadion voelbaar. Van eindelijk, in plaats van die kutvrije dagen, mogen we eindelijk weer voetballen. Misschien is dat
maar
wel.
Maar was jij in het stadion? Waren jullie in het stadion?
Nee.
Nee, want ik kan me ook goed voorstellen dat het publiek, zeg maar, best wel met getrokken wapens daar zat. Van op het moment dat het slecht gaat,
dan
lag het daar.
Was een risico, ja.
Het dit was wel een behoorlijk risico.
Kop op het hakblok was dit voor Van Schip.
Ja, dit was behoorlijk risico. En uiteindelijk heeft het geweldig uitgepakt. En Nou ja, ik denk dat de mensen
hij liep
al...
ook zo met zijn vingertje voor zijn mond, liep hij zo rondje. Ja.
Zo deed hij, hè? Ja. Ja. Drie.
Nee, vier. Ja. Dat is de volgende.
Nou goed, Ajax won van Utrecht en stopt zo de opmars van Utrecht. 15 keer op rij ongeslagen en nu dus verloren. Terwijl Ajax dichter naar AZ toe kruipt. Op 4 puntjes staat de Amsterdammers op plek 5. Gaan we naar de Go Ahead Eagles. Die speelden thuis tegen RKC Waalwijk. Na het matige rondje golf van vorige week mocht Haken het weer een keertje op de eigen fairway in Deventer proberen. De eerste helft hing van leuk spel en kleine foutjes aan elkaar. En de tweede helft bleek leuk en gelijkwaardig. Maar uiteindelijk won Go Ahead door de best ball van Breum, moet ik zeggen, volgens mij. Zo scoort RKC weer niet en verliest het voor de derde keer op rij met 1-0. Maar Pepijn, die Go Ahead Eagles, het blijft ongelooflijk.
Ja, maar het is niet meer zo ongelooflijk. Want op een gegeven moment moet je zeggen, nou, nu zijn ze gewoon linker rijtje club.
Ja.
En dat zijn ze nu. Dus het is gewoon, ze staan ongeveer waar ze horen te staan.
Zesde.
Ja, precies. Nee, het is vreselijk goed. Waar ik wel met deze wedstrijd mee te doen had, na 3 keer 1-0 verliezen. Dat is de hel voor de keeper, toch? Zeg maar, ze laten die fase zo in de steek, die spitsen, door niet te scoren. Ja. Want hij doet het goed.
Nou ja, ranselt ook nog weer een paar ballen eruit.
Hij ranselt weer wat eruit, zo gek als die is.
Ja.
Maar het in de steek worden gelaten door je spitsen, daar is te weinig aandacht voor. Want die keeper, zeg maar, normaal is het met een penalty missen of zo. Een keeper kan niet zo heel veel goed doen als er verloren wordt.
Ja.
In de beeldvorming.
Nee. Behalve Michael Brouw een paar weken geleden. In Eindhoven was het volgens mij tegen PSV.
Ja, okay.
Alles eruit ranselde en niet man of the match werd.
Ja, maar niemand gaat het daarmee over hebben. Want ze verloren die wedstrijd. En dat is nu ook met Fase. Het gaat niet lekker met RKC. En als keeper word je in de steek gelaten. En dat is in zijn geval nu wel echt aan de hand.
Ja.
Het scoren is wel echt een probleem, hè?
Ja.
Kramer die scoorde al heel weinig. En Min leek eventjes de oplossing.
Ja, ook niet.
Maar ja,
volgende week
één kantje op de lat hadden ze, geloof ik.
Ja. Het was wel op zich redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Maar volgende week, Marciano, mag je er naartoe of niet? Vitesse RKC?
Nee, weet ik nog niet. Dat weet ik wel, maar ik heb mijn programma niet aan mijn hoofd.
Ik heb het een paar weken geleden al gezegd. Ik wil niet zeggen dat ik de eerste was, maar ik was wel toevallig de eerste. Vitesse gaat het redden, toch?
Ja, ik denk het nu ook. En dat is het grappige.
Ik ben ook optimist.
Nee, maar wij worden altijd gevraagd aan het begin van het seizoen. Wat denk je van het seizoen? En dan krijg je de lijstjes standaard degradanten. Bij mij was dat Almere City. Nou, die hebben een soort van Getafe voetbalachtige 2.0. Ja. Zonder de smerige overtredingen en de tijd trekken. Ja, en ik had daar dan een andere ploeg bij staan. Maar in de winterstop wordt het weer gevraagd. En dan mag je terugkomen op wat jij allemaal fout gezegd had. En dan wordt er nog net niet gelachen. Maar goed, ik zei dus, ik denk dat Vitesse met alle problemen die erboven... Ja. Maar ik had natuurlijk niet gerekend op Hachimusa.
Nee.
Want waar ze die vandaan gehaald hebben, ja, ik weet het. Ja, maar ja. Patro Eijsten. Ja. Maar dat is toch... Hoe kan die jongen
je niet verhuren?
Nou, maar ook dat. Maar hoe kan die jongen nog zo... bij Patro IJsden voetballen. Ja. Club Brugge, Genk. Het zijn allemaal clubs die hem wekelijks zien spelen.
Ja, ja, ja.
Kijk, ik ben niet, ik heb niet zoveel tijd dat ik ook nog eens
tweede divisie
in de gaten hou. Maar die jongen die komt bij Vitesse. En ik vind dat echt een verademing. Er zijn geen buitenspelers, behalve Minté, die dan elk duel aan wil gaan. Ja. En liefst 5 man tegelijk wil passeren. Maar hij doet het ook nog eens met zo'n gracieuze techniek. Ja. Dat is bizar.
Beetje rechtop ook.
Beetje rechtop.
Jij bent echt van de rechtop voetballers.
Ja. Geniet. Nou, in ieder geval, Go Ahead won met 1-0 van RKC. En volgende week is dus RKC tegen Vitesse. Gaan we door naar Volendam tegen NEC. Het Formule 1 seizoen is weer begonnen. En de Meijermobiel zou serieus naar pole position dingen. Na plaatsing voor de bekerfinale maakte de Nijmeegse wagen gretig gebruik van de plastic loper die er nog steeds ligt in Volendam. 5 verschillende doelpuntenmakers schoten extra gaten in het al zinkende Volendamse schip. 2-5. Voor mij vond het hoogste punt plaats bij het interview van Bart van Rooij. Ik weet niet of je dat gezien hebt, Marciano. Bart van Rooij heeft namelijk zijn eigen ballendroger. En dan bedoel ik voetballendroger. Aan de zijlijn staan. Voor als...
het zou heel gek zijn als je... Dat je iemand... Sorry, ik moet even naar de zijlijn.
Dat je iemand zo staan in de kleedkamer.
Of zo van voor naar achter.
Maar heeft hij
sorry, burgemeester.
Heeft dus iemand aan de zijlijn staan die als hij ingooit...
Oh ja. Ja.
Dus de voetbal droog maakt, zodat hij heel ver in kan gooien. Maar hij zegt soms, dus elke week is het iemand anders. Dus hij zegt soms wat er dan gebeurt, is dan maakt hij die bal helemaal droog en gooit hij hem via de grond, sluitert hij hem terug naar Bart van Rooij. Dus is hij weer helemaal zijknat, dus moet hij weer teruggooien. Nou, dat is geniaal. Ik had er nooit aan gedacht dat dat serieus ik neem aan vrijwilligersbaan, zou kunnen zijn. Ballen droger van Bart van Rooij.
Maar er was toch, vorig jaar was er toch zo'n commotie om. Daar was er ook iemand die kwam een handdoek brengen vanaf de bank.
Oh, is dat zo? Dat kan me niet herinneren. Nee.
Nou, ik weet niet meer welke wedstrijd.
Volgende Eredivisie niet zo goed.
Nee, daarom. Maakt niet uit. Er was een commotie om het feit dat een verzorger die kwam een handdoek brengen. Mm. En dat duurde dan, want je staat daar gewoon een minuut die bal te droog.
Met
zo'n feun. Ja, echt. Maar goed, tegenwoordig hebben ze voor alles een functie. Hè?
Nee, dat is waar, ja. Ja,
dus wat dat betreft verbaast het me niet.
Was het niet gewoon een wisselspeel? Net als vroeger bij de amateurs dat er dan iemand moest vlaggen. Ja, en dat je nu zo de ballen drogen voor Bart.
Ja, NEC speelde weer gewoon echt lekker. Nou, dan kan je tegen Volendam ook wel veel lekker spelen. Maar ze doen het toch wel weer. Bekerfinale en de opmars. Ze staan namelijk zevende.
Van NEC ga je echt van voetbal houden. En van de Eredivisie houden. Ja. Echt heerlijk.
Maar het begon met Metson. Als je naar Metson keek, dan... En Proper, Metson, dat middenveld, Hoedemakers. Dat zag er echt al best wel goed uit. En ze konden het zelfs permitteren om Schöne op de bank te zetten.
Ja.
Nou, dan ben je echt wel een goede...
Goed voetballend ploeg in ieder geval. Maar ik vind het vooral knap dat ze dus Metson verkopen. En dan hebben ze uit de hoge hoed, door omstandigheden Sherry. Natuurlijk. En die doet het fantastisch, Sherry. Ja,
dat lijkt eigenlijk een nog beter... puzzelstukje te zijn.
Geweldig.
Want die heeft, buiten het feit dat Metson natuurlijk 10 goals en 8 assists had, lijkt hier net even iets meer creativiteit op die. Ja, waardoor de andere, Ogawa met name, van profiteert.
Ja.
Dus echt heel knap wat Rogier Meijer daar doet, hoor.
En schitterend de tenues, blijf ik ook steeds zeggen, die uit de tenues van NEC zijn. Geweldig.
Maar ik ben niet van AZ in ieder geval.
Ja, die zijn de laatste cataloguspagina van Nike. Gaan we een uitstapje maken naar Tim.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Hallo Marciano. Omdat ik het zo leuk vind dat jij mij vandaag vervangt, heb ik speciaal voor jou een weetje meegenomen. In het seizoen 1993-94, toen speelde jij in de Serie A voor Genoa. En wist jij dat AC Milan dat seizoen kampioen werd met 36 doelpunten voor, terwijl Atalanta en Udinese allebei degradeerden met slechts 35 doelpunten voor? Genoa maakte trouwens 32 doelpunten, maar dat is niet heel relevant voor het verhaal. Hartelijke groeten.
Nou, vier minder dan de kampioen.
Ja.
Dat is bizar, hè?
Ja.
Maar in die periode was de Serie A was natuurlijk Valhalla. Daar speelden de allerbeste spelers en met alle respect, als je naar Salernitana of naar Perugia moest, dat waren gewoon echt wedstrijden op leven en dood. Dan kwam bijvoorbeeld de Milan. Kijk, wij konden overal nog een beetje doorheen sneaken. Genua, weet je, daar hadden ze zoiets van, nou, die moeten we thuis wel kunnen hebben.
Alleen oppas voor de stift van Vink.
Ja, oké, alleen daarvoor. Of de solo, hè? De solo.
Ja.
Maar als topclub, naar dat soort wedstrijden, of je moet naar het zuiden van Italië, dat zijn gewoon wedstrijden waarin je, we hebben het wel eens over een muur, maar dat waren gewoon vestingen. Ja. Ja, daar kwam je bijna niet doorheen. Dus dat die gasten 36 goals en kampioen, dat is denk ik misschien meer regel dan uitzondering.
Ja,
hij haalt er nu 1 jaar uit. Maar het was gewoon echt heel moeilijk in de Serie A voetballen.
Dat je dan heel die vesting en die muur doorgebroken was, stond er geen goal.
Dat ook nog zo, dat ze die al gewoon weggehaald hadden. Ja, die zuiden van Italië kan alles.
Ze hadden natuurlijk volgens mij dit geniale verdedigingsblok staan, toch? Milan met Baresi en jonge Maldini misschien.
Ik weet niet of dat jaar al, misschien Nesta. Of, in ieder geval, Juventus met Baccio. Het waren gewoon echt fantastische elftallen.
Ja.
Vialli die er rondliep.
Ongelooflijk om daar tegen gespeeld te hebben.
Ja,
Fjerkewot, dat is, wij hebben hier over harde verdedigers, maar Fjerkewot, die, dat is gewoon, als je de dikke Van Dalen harde verdediger rondliep, zie je zijn foto.
Dat is de enige foto van dikke Van Dalen.
Waarschijnlijk wel.
Ja, heel vet. Nou goed, Tim, dankjewel voor je weetje en hopelijk ben je de volgende week weer, zo niet ook prima. Gaan we door naar Heerenveen tegen PEC Zwolle. De inmiddels lichtgroene Pelle van Amersfoort scoorde ook tegen de in donkergroen gehulde Zwollenaren. Naast de twee Friese doelpunten waren de hoogtepunten schaars. Wel waren er interessante momenten. Zo invaller Tahiri scoorde, werd later in de wedstrijd weer gewisseld. En Tom Haaien ging in de tweede helft even naar de wc. Uiteindelijk won Heerenveen met 2-0. Pepijn, nou, jij bent
dit was, ook, dit was ook weer een eredivisiewedstrijd. Ja, toch? Ja. Daar zat zo alles in. Ja. Je denkt van, ja.
Jij hebt een nieuwe cursus, zei je.
Ja, die Tahiri. Heb je een interview naar de wedstrijd gezien? Ja. Dat is hij is een Franse Belg, Frans sprekende Belg. Dus hij heeft dat accentje. Dat, bij een vrouw ga ik er al echt helemaal goed op. Maar bij Tahiri ga ik daar nog veel beter. Ja, het was geweldig. Het was geweldig. Hij ging in alle eerlijkheid zijn excuses aanbieden. Dat
niet voor de mensen die het gezien hebben, wat gebeurde er?
Ja, hij viel in en hij werd weer gewisseld.
Hij had gescoord.
Hij had gescoord en werd weer gewisseld. Want hij had al geel. En Van Wonderen zei de enige manier waarop we nog hadden kunnen verliezen is als we een rode kaart hadden gepakt. Dus het was gewoon. En de eerste helft had hij ook al een momentje dat het kiele was. Dus het was een heel verstandig besluit, denk ik, van Kees van Wonderen. Maar ik snap als speler dat je helemaal gek wordt als je er weer uit wordt gehaald. Dus er was ook dit was echt een soort van de perfecte oplossing van de ruzie.
Ja.
Want na de wedstrijd stonden ze met elkaar te lachen. Hij heeft excuses aangeboden. En voor de camera deed hij het nog eens dunnetjes over. Maar
zo hoort het, hè?
Zo hoort het. Ja. Dit was gewoon goed.
En Tom Haaien ging heel veel naar de wc. Matig gedekt van de middenvelder van PEC. Want vroeger zei je wel eens.
Mandekking.
Vroeger zei je toch. De coach is altijd. Al gaat hij naar de wc. Je gaat met hem mee.
Die was eindelijk die kans aan.
Ja, had eindelijk een keer iemand dat had kunnen doen. Ja, Johnny Jansen moet echt woest zijn geworden op die middenveld. Dus niet
wat
met
zei
mee
ik nou?
Nou goed, ze wonnen in ieder geval met 2-0 Heerenveen. Gaan we door naar Fortuna Sittard tegen Excelsior. Jeroen Elsof hadden misschien inspiratie uit onze vorige aflevering. Want zijn introductie bij deze wedstrijd was dat het een potje zwerkbal was zonder Harry Potter. Want Halilovic zat op de bank. Nee, goed, zonder Harry, maar met hardwerkende Ron Sierhuis in de spits zat Fortuna op de Nimbus 2000. 3 goals en 2 assists van Ron zorgden voor een onvergetelijke middag. 5-2, Pepijn. We hebben een onvervalste Pepijn-hattrick, hè?
Ja, we hebben het vorige week even uitgelegd wat nou een echte hattrick is.
Ja, ik heb het gehoord.
Ja, oké, nou dan.
Ja, maar je mag het nog een keer uitleggen.
Nou, een hattrick telt dus alleen als de hattrick het verschil maakt. Dus als je 6-0 wint en je maakt 3 doelpunten, ja, dan telt het niet. Maar 5-2 winnen, 3 keer scoren en dan nog 2 assists die de hattrick nog net even iets mooier waren. Fantastisch. En ik denk dus dat Sierhuis een jongen is die ook een beetje vertrouwen nodig heeft. Een beetje liefde. Nou, we hebben het hem gegeven en zie waar het ertoe leidt. Dus bij deze nogmaals, geweldig.
En mega sociaal.
Ja.
Want het is niet alleen dat hij zijn hattrick maakt. De aangevers, die heeft hij ook weer terugbetaald.
Ja.
Zowel Goed als Lonwijk heeft hij ook een assist gegeven. Ja. Dus ik vind dat de ultieme hattrick.
Ja.
Dus je krijgt er 3.
Ja.
En je geeft ook degene die jou dat geholpen hebben. Geef je ook iets terug.
Fantastisch. Ja, alles wat hij de afgelopen weken aan.
Maar dit Eredivisie weekend trouwens. Deze wedstrijd was ook fantastisch.
Ja.
Toen die omhaal, ik dacht als die erin gaat dan.
Ja, dan moet ik de tv uitzetten en iets anders gaan doen. Want het is echt waanzinnig. Nou, Fortuna won met 5-2 van Excelsior. En klimt zo gewoon naar plek 11 is redelijk veilig. Terwijl Excelsior plek 15, 3 puntjes boven de na-competitiestreep. Dat wordt allemaal nog lastig. Gaan we door
naar Vitesse die er voorbij gaan.
En Vitesse die gaat er nog ruim overheen. Heracles Almere City was een zondagavondwedstrijd. De opkomst van Heracles was alleen al het punt waard. Vergezeld door kinderen in een rolstoel betraden de Heraclide het plastic in Almelo. De intelligente pestkoppen van Pastoor hadden in de eerste helft maling aan dat punt voor Heracles. En namen brutaal een 0-2 voorsprong. In de tweede helft kreeg Heracles alsnog wat het verdiende. Het kwam tegen 10 Almeerders terug tot 2-2. En pakt zo een punt. Almere dus ook. Was hier nog wat van te vinden zondagavond? Of zijn we
helemaal... Nou, die Robinet, die kreeg rood.
Ja, de elleboog zogenaamd.
Als je daar al rood voor gaat geven en dan op Tahiri terugkomen, gele kaart voor vasthouden en vervolgens 1 minuut later houdt er een speler van nog veel duidelijker vast. Niks geven. De willekeur. Kijk, je ziet gewoon dat die Robinet omhoog springt. En je kan niet springen zonder je armen. Dat gaat gewoon niet. En dat hij ze armen en naar de zijkant doet, dat is ook vrij normaal.
Hmm.
Ja, en dat er dan een speler tegenaan loopt en dat het bloed. Ja,
zou dat invloed hebben gehad, denk je, als iemand met een hoofd?
Ik weet het niet. De VAR, volgens mij gaf hij geel. Nou, en geel is eigenlijk al dat je iets bestraft wat niet bestraft had moeten worden.
Hmm.
Want die jongen springt gewoon omhoog. Hij kijkt niet eens, hij heeft hem nooit gezien.
Hmm.
Dus dat vond ik al vreemd. En dat je dan ook nog eens naar de VAR wordt geroepen en dat je dan terugkomt en rood geeft, dat vond ik helemaal absurd.
Dit is
dus, ook hij mag nu zeggen, als dit niet geseponeerd wordt, dan stop ik met voetbal.
Lever
ik
mijn tas in.
Dit was een duidelijke rode kaart gegeven door iemand die zelf nooit gevoetbald heeft. Dat zijn dit soort kaarten.
Ja, of misschien nooit gegymd heeft. Want je weet dat als je springt, dat je met je armen
Hij heeft nooit gesprongen.
Nou, wie weet.
Of niet tegen bloed kan.
Dat kan ook.
Nou, ik vond het voor de beeldvorming altijd. Hij ging daarna nog, volgens mij was het naar Leerdam toe.
Ja, Leerdam.
En gaf hem ook een hele dikke knuffel, weet je, van sorry. Ja. Weet je, en dat, in mijn beeldvorming denk je dan nu al seponeren. Te sportief, dit kan nooit bedoeld zijn. Maar goed, ja, het kost uiteindelijk waarschijnlijk wel 2 punten. Want met tegen tien ging het Heracles iets makkelijker af dan tegen 11.
Ja, een prachtige goal trouwens, die laatste.
Ja, voor van een Roestic.
Ja. Ja.
Heerlijk Eredivisie weekend, hè?
Ja, nou ja, er gebeurde van alles, toch? Ja. We hebben weer wat te zeiken. We hebben weer wat, we hebben weer genoten.
Zijn we 3 kwartier verder?
Ja, we zijn 3 kwartier verder. Ik zit weer hier.
Ja, heel goed. Nee, we zijn 3 kwartier verder. We hebben alle 9 wedstrijden, alle 18 teams alweer gehad, jongens. De 24e speelronde zit er nog maar 10 te gaan, Pepijn. Het vliegt voorbij, hè?
Ja, welke trainer zei het nou?
Oh, Sturing. Je zegt altijd, zijn nog veel wedstrijden.
We hebben nog veel wedstrijden, maar op een gegeven moment zijn er natuurlijk niet...
Dat wel op.
Ja. Nog 10.
Ja, nog 10.
Best veel.
Donderdag zijn we er weer, Pepijn, met het Eredivisie Erfgoed Elftal. We zijn nog steeds op zoek naar het allervetste Eredivisie Elftal ooit. We zijn aanbeland bij de aanvallende middenvelders, geloof ik.
Ja.
En dan volgende week maandag zitten we er gewoon weer. Met of zonder, waarschijnlijk zonder Marciano, maar met of zonder die andere twee.
Iemand van ESPN.
Ja, waarschijnlijk iemand van ESPN.
Ja, jullie hebben er nog één nodig.
Hij er niet genoemd mag worden. Pepijn, dankjewel. Marciano, superleuk dat je was.
Graag gedaan.
Op maandag, we vonden het heel leuk. Kijk eens, luisteraars, tot donderdag. Zo niet ook, prima. En dan hopelijk wel tot volgende week maandag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.